Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hey, Lucas hier. We maken Onbehaarde Apen voor jou, de luisteraar. En we zijn ontzettend benieuwd naar wat jullie van ons en van andere NRC-podcasts vinden. Dus als je ons een plezier wilt doen, vul dan een podcastonderzoek in. Dat duurt ongeveer 10 minuten en je kunt hem vinden op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank jullie wel. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Het standaardmodel beschrijft de allerkleinste deeltjes waar de kosmos uit bestaat. Waar wij mensen uit bestaan. Eigenlijk alles om ons heen. Van de sterren, de planeten tot de tafel waar we nu aan zitten. En die beschrijving is heel succesvol. Voorspellingen die al in de jaren 70 zijn gemaakt over nieuwe deeltjes en nieuwe krachten worden keer op keer bevestigd. Maar nu is er een deeltje, het muon, dat zich niet helemaal gedraagt zoals verwacht. Komt er daarmee een barst in dat standaardmodel? Wijst dit afwijkende gedrag van één deeltje op iets nieuws in de natuurkunde? Mijn naam is Lucas Brouwers en samen met Margriet van der Heijden en Hendrik Spiering duiken we de wereld in van de allerkleinste deeltjes die we kennen. Margriet, jij bent wetenschapsjournalist, je bent gepromoveerd in de deeltjesfysica, je hebt ook gewerkt bij CERN. En nou ja, vanuit dat instituut komt er eind maart toch wel groot nieuws. Ze zien iets wat niet helemaal past binnen hun verwachtingen, binnen voorspellingen. Kun je ons nog vertellen wat dat was? Wat was dat nieuws?
Dat nieuws betrof het muon. Je zei het al in de inleiding. En het muon is een zware broer van een deeltje wat denk ik de meeste mensen kennen, het elektron. Als je denkt aan de materie om ons heen, hè, de tafel die je beschreef, de sterren, wij zelf, dan bestaan wij uit atomen, die bestaan uit een kern waaromheen elektronen draaien. Die elektronen hebben twee zwaardere broers, het muon en het taudeeltje. En dat muondeeltje, dat vertoonde, zo bleek in maart, afwijkend gedrag. En dat was bijzonder in een aantal opzichten. Heel lang in dat standaardmodel, wat onder andere dat muon beschrijft en het elektron en alle andere bouwsteentjes van de materie, er voorspellingen zijn gedaan die dan experimenteel werden bevestigd. Dat was een beetje het patroon van de laatste decennia. En nu duikt er ineens iets heel onverwachts op. Dus vandaar de opwinding. En tegelijkertijd was het te vroeg om echt van een nieuwe ontdekking of een nieuw fenomeen te spreken. Daarvoor is het effect nog te onzeker. Dus het was een beetje dubbel. Het
kan nog weerlegd worden eigenlijk.
Ja, zeker. Ja.
En dat is dus het spannende moment waarop we nu staan. Een glimp van iets dat niet meteen te verklaren is. Maar wat zeker het uitzoeken waard is en wat mogelijk ons naar interessante nieuwe inzichten of plekken leidt. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, het zou heel goed kunnen zijn dat zo gebeurt. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn, dat is in het verleden ook al vaak gebeurd, dat er een hint is van iets nieuws en dat toch na uitvoerig testen dat nieuwe geitje of die hint weer verdwijnt en dat alles toch weer blijkt te zijn zoals we al dachten.
Ja. En ik had het net over het standaardmodel en het muon heeft daar zijn plekje in. Nou ja, we hadden het vorige week hadden we het over het Majorana-deeltje en nu hebben we het over het muon. Dus het zou bijna lijken alsof we het van het ene deeltje naar het andere deeltje steeds kijken. Maar dat standaardmodel, dat is wel, het is een beetje een saaie naam, maar het staat voor iets heel groots. En wat ik graag wil weten, Margriet, is, moet ik dat standaardmodel, is dat, hoe moet ik dat zien? Is dat, zeg maar, het fundament onder de moderne natuurkunde?
In elk geval in de deeltjesfysica is dit de standaard, het standaardmodel. En hoe je het zou kunnen zien is, het is het model wat alle bouwsteentjes beschrijft van onze kosmos. Je zou het model misschien het beste kunnen beschrijven. Mensen kennen het misschien, je hebt wel eens een poster gezien of heel veel mensen hebben die gezien, hè, waarop al die bouwsteentjes van de materie, van sterren, van mensen, van planeten afgebeeld staan, netjes in groepen ingedeeld. Dat suggereert een beetje dat er een soort boekhouding is voor de materie. En eigenlijk is het standaardmodel wel veel mooier dan een simpele boekhouding. Maar één manier om er naar te kijken is misschien om het te zien als een soort meccano-doos of een doos met Lego-steentjes. Maar dan niet echt met meccano en Lego erin, maar met vakjes waarin verschillende soorten deeltjes zitten. Dus je hebt een vakje voor wat fysici dan hadronen noemen. Dat zijn deeltjes die de bestanddelen zijn bijvoorbeeld van atoomkernen. Je hebt een vakje met leptonen, daarin zitten bijvoorbeeld dat elektron en die zware broers en nog een aantal andere. Je hebt ook een vakje met verbindingsmaterialen, dus de krachten die tussen die verschillende deeltjes kunnen werken. Het getal 3 speelt steeds eigenlijk, en of dat toevallig is of niet, is een van de vragen, een hele belangrijke rol. Dus in het vakje met hadronen, daar zitten quarks in 3 families. In het vakje met leptonen zitten 3 leptonfamilies. En je hebt ook 3 krachten die spelen kunnen spelen tussen al die deeltjes. De elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht. En dan zit er eigenlijk in het midden van die hele doos zit het Higgs-deeltje. Dat ervoor zorgt dat al die deeltjes eigenlijk eruit zien zoals ze eruit zien. Hè? Dat ze massa hebben.
Maar het standaardmodel is dus veel meer dan een inventarislijst. Het is niet zomaar een opsomming van er bestaan leptonen en er bestaan quarks. Maar de spelregels zitten er eigenlijk ook in verwerkt.
Ja, dus wat er eigenlijk bij die bouwdoos hoort is een set regels. En die bepalen hoe je de verschillende bouwstenen met elkaar kunt combineren. Althans, wij doen dat niet, maar hoe dat dan in de natuur.
Zo voelt dat dan als natuurkundige.
Als je het hebt over bouwdoos, dan zie je jezelf al in gedachten natuurlijk al die blokjes samenvoegen. Dus als je verschillende bouwsteentjes pakt en je wil daar een nieuw deeltje van maken. Hè, bijvoorbeeld een proton, dat kent misschien iedereen. Een kerndeeltje bestaat uit 3 quarks. Maar je kan ook deeltjes bouwen met 2 quarks, pak je 2 blokjes. En er zijn allerlei regels. Een hele belangrijke regel in de natuur is energiebehoud. Dus je kan nooit zomaar energie uit het niets maken. En de energie kan ook niet verdwijnen. Dus stel dat je in een deeltjesbotsing 2 deeltjes laat botsen en daaruit komen nieuwe deeltjes voor. Dan moet de energie die erin gestopt is, moet er ook weer door uitkomen. Hè?
Ja, want met zo vinden ze andere dan deeltjes soms mee. Iets nieuws, want dan rekenen ze uit hoeveel energie erin gaat en dan kijken ze wat eruit komt en dan klopt het niet. Dan is ergens nog energie.
Ja, en dan weet je, er moet ergens nog een deeltje energie hebben weggedragen. Wat ook behouden moet blijven, bijvoorbeeld is elektrische lading, kan ook niet zomaar verloren gaan. Nou, zo zijn er een heel aantal eigenschappen die behouden moeten blijven. En het hele mooie is, dat is al eigenlijk ruim 100 jaar geleden aangetoond door Emmy Noether, dat een wiskundige, dat zulke behoudswetten corresponderen met symmetrieën. Dus onder het standaardmodel liggen dan ook nog hele diepe symmetrieën, maar daar komen we misschien later op. Maar wat je zou kunnen zeggen, je hebt een bouwdoos met materialen, met verbindingsmaterialen, met een set regels. En dan ook nog een handleiding die aangeeft van onder welke omstandigheden je welke materialen hoe moet inzetten.
Ja, en de taal waarin die handleiding is geschreven, dat is knappe wiskunde.
Ja.
Maar is dat, zoals je het nu beschrijft, Margriet, met al die afhankelijkheden en de beschrijvingen, is het standaardmodel, als jij eraan denkt, zie je dan inderdaad zo'n poster voor je met hoe het allemaal, met allemaal vakjes? Of is het voor jou een, ja, een serie vergelijkingen en beschrijvingen? Kun je het in een la stoppen, het standaardmodel? De beschrijving ervan, hoe zou ik het voor me kunnen zien?
Ja, ik denk dat je heel snel ook ikzelf terugvalt op die poster, omdat daar heel overzichtelijk al die deeltjes staan en al die verschillende krachten die ertussen werken. En elke kracht gaat gepaard met een enorme wiskundige beschrijving natuurlijk van de wisselwerkingen tussen die deeltjes. Maar wat ik zelf ook wel heel mooi vind, is een beschrijving waarbij de Higgs een beetje in het midden staat en alle deeltjes eromheen. Omdat hoe ik het voor mezelf wel voor me zie, en dat heeft een beetje te maken met die onderliggende symmetrieën, is dat je... Het standaardmodel beschrijft niet alleen als een soort bouwdoos hoe je allerlei deeltjes in elkaar kan zetten, maar hangt ook heel nauw samen met hoe wij erover nadenken hoe de kosmos ontstaan is. Hè? Als je kunt vanaf de oerknal gaan redeneren hoe eerste sterren zich gevormd hebben. En dan heb je ook al die verschillende deeltjes en krachten nodig om materie te vormen, om sterren te vormen, om planeten te vormen. Dus zie ik het een soort vormen als een bloemknop die zich ontvouwt. En dan zie
mooi.
Je verschillende symmetrieën. En dan zie je onderliggende symmetrieën. En de symmetrieën worden soms ook verbroken. Dat is ook heel essentieel bij de vorming van het heelal. Zoals het ontstaan is in de beschrijving van de krachten tussen de deeltjes. En dan zie je eigenlijk bijvoorbeeld die Higgs in het hart zitten. Omdat die massa geeft aan alle deeltjes en alles eromheen. En er zijn ook wel posters waarop het zo is afgebeeld. Dus dat geeft misschien dan iets meer weer dat er tussen al die deeltjes in de verschillende soorten en de verschillende families ook allerlei relaties bestaan.
Wat je beschrijving in ieder geval voor mij duidelijk maakt, is dat het, nou ja, als je de natuurkunde zo diep kan volgen, dat het ook een heel, dat het een esthetisch mooi model is en dat je er ook, dat je als natuurkundige er best wel tevreden over kan zijn dat het zo, dat het zo mooi past.
Ja, ik denk dat ook de deeltjesfysici heel tevreden zijn over het standaard model zoals dat ontwikkeld is in de loop van de tijd.
Het is ook heel dynamisch, want er gebeurt van alles. Het is voortdurend in beweging met die krachten en het staat niet stil.
En we gaan er later dieper op de muon in, maar om voor nu alvast eventjes eruit te lichten. Een van de componenten in de bouwdoos, heeft niet de eigenschappen die we hadden verwacht. Zijn schoenmaat klopt niet, zou ik willen zeggen.
Ik weet niet of je dat zo moet zeggen over het muon. Het kan ook zijn dat het meer het gedrag van het muon, hoe het zich gedraagt, wijkt af van de verwachting. Dus het is misschien niet zozeer de eigenschappen van het muon die afwijkend zijn, maar het gedrag.
En kun je dan zeggen, Margriet, dat als er dan blijkt dat een van de bouwsteentjes, een van de componenten in die doos Meccano, ja, zich net iets anders gedraagt, dat dan ook met natuurkundigen iets doet, dat die daar ook ongerust door raken of misschien juist wel opgewonden van? Wat is jouw beeld daarvan?
Is het feest of is het paniek?
Ja, misschien is het wel een beetje allebei. Kijk, het is natuurlijk heel erg leuk. Wat je heel graag wil altijd, denk ik, in het onderzoek, is iets nieuws ontdekken, iets onverwacht. Dat maakt onderzoek spannend.
Ja, dat is kennis eigenlijk.
Dus dat is natuurlijk het hele leuke daaraan. Maar ik denk dat je een soort natuurkundige component hebt van wat betekent dit, hoe moeten we dit interpreteren. Misschien ook een soort sociologische component in de zin dat je hebt een hele grote groep mensen die samenwerkt op CERN. En als je kijkt naar de ontdekkingen die de afgelopen decennia op CERN gedaan zijn, dan ging het, en ook in de Verenigde Staten trouwens, bij deeltjesversnellers, de topquark of het tau neutrino, om alvast maar vooruit te lopen
van
een paar deeltjes, en de Higgs vanzelfsprekend, dan ging het om deeltjes waarvan het bestaan door theoretici al soms heel lang van tevoren voorspeld was. Dus dan ga je op zoek naar iets wat voorspeld is. Ga je kijken, bestaat het niet? Kunnen we uit? Hè? Of bestaat het wel? En nu is er iets anders aan de hand. Nu wordt er iets gevonden wat theoretisch helemaal niet voorspeld is. Dat is denk ik voor theoretici heel raar. Van, wat is dit? En je ziet dat die ook een beetje schoorvoetend reageren. Van hoe moeten we dit verklaren en is het wel iets? Het is ook voor experimentatoren nieuw terrein. Van hoe gaan we hiermee om? Hoe moeten we dit interpreteren? En er is ook een soort psychologisch effect, denk ik, wat ik net schetste. Je wil altijd heel graag iets nieuws ontdekken. Als jij een promovendus bent en je werkt bij CERN, dan wil je natuurlijk heel graag een spannende ontdekking doen. Dus dat maakt het ook weer heel erg leuk.
En nou ja, je hebt zelf ervaring in de deeltjesfysica. Dus kun je ons even meenemen? Je hebt daar een promotieonderzoek gedaan, in CERN zelfs. Kun je ons even meenemen naar wat er dan voor je komt te liggen als je als natuurkundige, zeg maar, mag gaan werken aan het standaardmodel en dat grote bouwwerk? Van hoe werkt dat als je daar als student binnenkomt?
Ja, ik kan niet goed meer spreken voor de mensen die nu werken, hè, bij die hele grote experimenten die je nu op CERN vindt. We hebben nu op CERN de Large Hadron Collider, een hele grote versneller van 27 kilometer in omtrek. Met daaraan een viertal detectoren en de grootste atlas, een CMS, waarmee het Higgs-deeltje ontdekt is. Daar werken zo'n meer dan 1000 fysici aan.
Ongelooflijk, ja.
Toen ik op CERN kwam, is echt al lang geleden.
Toen werkten er 3 mensen.
Toen was die Large Hadron Collider was er nog niet. Er was wel in dezelfde ring de LEP-versneller. Maar ik werkte aan een experiment bij de kleinere voorversneller van de LEP-versneller. De superproton synchrotron. Die gebruikten wij om muonen te maken. En ik werkte in een groep die bestond uit zo'n 100 fysici. En ik moet eerlijk zeggen dat ik was net afgestudeerd. Ik was net 22. Ik was geloof ik de jongste in de groep. Ik heb er 4 jaar gezeten. En ik weet niet eens of ik me nou gelijk realiseerde dat het zo spannend was. Het klinkt misschien een beetje gek, maar nu heb je die enorme grote ondergrondse experimenten. Wij hadden muonen, die gingen gewoon bovengronds. Een hal, daar stond een grote detector. Ja, het was ontzettend leuk. Het was heel internationaal. Dat vond ik super leuk. Ik vond het ook heel leuk om elk weekend in de winter te gaan skiën daar in de Alpen. Dat is even een zijde.
De spannende spoor. Kant van het standaardmodel.
In zo'n klein experiment is je rol in die zin anders, dat je zowel met de detector bezig bent als met de data-analyse. Het was eigenlijk, als ik eraan terugdenk, en daar heb ik het ook wel met anderen over gehad. Als je daar was het alsof je een beetje leefde in een hogere versnelling. Omdat het zo internationaal was en bij Genève en een beetje, het voelde toen een beetje glamoureus. En je werkte, de metingen gingen dag en nacht door. Je moest zo efficiënt mogelijk, er mochten geen storingen zijn, moest je zoveel mogelijk data verzamelen. Dus het was een beetje James Bond-achtig sneller leven dan je in Nederland tijdens je studie gewend was, zeker.
En had je dan, want we hebben dat standaardmodel als een mooi bouwwerk bijna. Is het dan zo dat je dan in één hoekje jouw eigen project hebt? Ben je dan heel precies aan het meten of er één aspect klopt? Moet ik het zo voor me zien? Of zit het... Wat is dan de rol van de experimentele natuurkundige daarin?
Dat kan heel erg verschillen. Natuurlijk weer ook per experiment. Hè. Als je denkt aan de detectoren nu, dus als je weer even teruggaat naar die hele grote CMS en Atlas detectoren waarmee het Higgs-deeltje ontdekt is. Dan als je zo'n experiment op de Dam zou zetten, dan gaat het paleis op de Dam erachter schuil. Dus die zijn gigantisch. En tegelijkertijd zijn ze op de kleinste schalen zo fijnzinnig als filigrijn, hè, als kantwerk zou je kunnen zeggen. Hè, met details op de nanoschaal. Dus je hebt een gigantische hoeveelheid mensen nodig met hele verschillende taken. Er zijn mensen die zich bezighouden dagen, weken, maanden met de bekabeling van het experiment. Mensen die zich met die detectoren op de kleinste nanoniveaus bezighouden en mensen die vooral in de data-analyse zitten. Dus er is ook binnen zo'n groep heel veel specialisatie, veel meer bijvoorbeeld dan toen ik nog op CERN werkte.
Maar jullie deden niet je eigen kabels, of wel?
Ja.
Oh, dat deed je wel?
Ja.
Maar dat geeft wel een idee.
Ik heb juist ontzettend veel kabeltjes ingedraaid. Echt zo dat ik eelt op mijn handen had. Maar Maar nou ja, je vroeg ook van, ga je dan in een klein hoekje, ga je dan iets precies zitten nameten? En dat suggereert een beetje alsof er theoretici zijn die dan zeggen, nou, zo zit het, denken wij in elkaar en gaan jullie dat maar nameten. En in werkelijkheid is er natuurlijk gigantisch veel interactie tussen theorie en experiment. En is het een soort haasje over tussen metingen enerzijds en theoretische interpretatie anderzijds, theoretische voorspelling enerzijds en experimentele bevestiging anderzijds. Dus soms gaat het om een voorspelling die bevestigd wordt en soms gaat het om een vondst die achteraf theoretisch geïnterpreteerd moet worden. En dat wisselt elkaar in principe af. Hè? Soms domineert langere tijd de theorie, hè? De theoretische voorspelling. Maar als je in de loop van de geschiedenis van het standaardmodel kijkt, dan is daar heel veel afwisseling in geweest.
Jij beschrijft nu een haasje over, Margriet. Maar ja, zoals ik het voor me zag, was het toch een beetje het verhaal van, in mijn gevoel liggen de theoretici toch altijd voor, zeg maar. Dat zij met een berekening komen die dan later experimenteel wordt bevestigd. We hadden het in de vorige aflevering bijvoorbeeld over Fermi, die dan dat rekenen zit aan het begin en dat die experimenten zijn altijd pas veel later. Is dat toch niet het dominante patroon in de ontwikkeling van het hele standaardmodel?
Ja, als je het in vogelvlucht zou willen zeggen, dan begon het zeg maar eind 19e eeuw, werd duidelijk dat een atoom niet een soort pudding is met positieve en negatieve ladingen. Een soort massief blobje wat werd gedacht, maar dat er sprake is van een positief geladen atoomkern waaromheen elektronen draaien. En in die atoomkern werd duidelijk zitten protonen, positief geladen deeltjes en neutronen. Hebben de meeste mensen ook op school geleerd, denk ik, hè? En met het periodiek systeem der elementen. Op een gegeven moment in 1931 heeft Pauli bijvoorbeeld het neutrino voorspeld, het kleine neutraaltje. Dat duurde heel lang om dat te vinden, omdat dat een deeltje is wat heel ongrijpbaar is. Dus dat werd pas in de jaren 50 gevonden. In de jaren 30 dook een muon op, waarop Isidore Rabbi uitgeroepen zou hebben van who ordered that? Hè? Wie heeft dat nou besteld? Dat is dus dat zwaardere broertje van het elektron. Dat was een beetje raar, want je had eigenlijk die atomen, protonen, neutronen, elektron. Nou goed, voor de energieboekhouding nog een neutrino. Opeens zo'n zwaardere muon erbij.
En dan is het ook belangrijk dat zo'n muon, dat bestaat maar kort. Want dat elektron dat draait gewoon zijn hele leven lang rond, zeg maar. Het heel kort samen. Maar dat muon, dat zie je kort in een experiment. Is het alweer uit elkaar gevallen?
Ja, dus dat muon was een kortlevend en veel zwaarder broertje.
En waar de verrassing in zat, is dat je het niet nodig hebt om materie te verklaren. In principe het model.
Nee, dat leek in principe helemaal niet nodig. En zo in de jaren 40 werd er een hele trits nieuwe deeltjes ontdekt. Kaonen en andere deeltjes waarvan mensen echt dachten van waarom? Hè? En wat voor deeltjes zijn dat? Met allerlei gekke, onverwachte gedragingen en eigenschappen. Dus eigenlijk een soort dierentuin van deeltjes. En het schijnt dat diezelfde Pauli, hè, die dat neutrino, dat kleine neutraaltje voorspelde, ook in die jaren een beetje heeft gezegd, nou, als ik dit had voorzien, dat de deeltjes voor fysica zo werd, dan was ik wel botanicus geworden. Hè? Van, wat moet je met die hele zee of een hele dierentuin vol diertjes. En toen in de jaren 60 hebben Gell-Mann en Zweig onder andere hebben daar eigenlijk Neumann een fundament onder gelegd. Dat noemde Gell-Mann de Eightfold Way. Hij veronderstelde een nieuwe eigenschap, vreemdheid, strangeness. En daarmee, met twee andere eigenschappen, dus drie eigenschappen in totaal, kon hij die deeltjes als het ware klassificeren. En dat werden eigenlijk de drie quarks. Drie quarks waaruit je alle deeltjes die je toen zag leek op te kunnen bouwen.
Dus je hebt eigenlijk zeg maar tussen in de jaren 40, 50 tot in de jaren 60 een soort verwarring. Van hé, wat is dat nou weer? Oh, we hebben weer een nieuw deeltje. En dan zou je kunnen zeggen, dan hebben de experimentoren, die hebben de overhand. Want er wordt meer ontdekt dan er verklaard kan worden.
Ja.
En dan in de jaren 60 komen die pakken de theoretici eigenlijk het initiatief terug met de quarks en alles wat daarbij hoort. En dan wordt er een gebouw gemaakt wat eigenlijk tot nu toe de machine is die alles wat ze experimenteel vinden voorspelt.
Ja, dat zou je wel een beetje zo kunnen zeggen. Dat heel veel van de voorspellingen die op basis van die theorie over de quarks en het quarkmodel gedaan zijn, ook bevestigd zijn. Dus nieuwe quarks zijn gevonden. Die hadden ook eigenschappen die verondersteld werden.
Dat is natuurlijk een enorm schoonheidsgevoel. Dat je dan die wiskundige formules heb je dan eindeloos zitten fine-tunen en dan klopt het. Maar ja, klopt het ook in werkelijkheid?
Ja.
En dan klopt het ook in werkelijkheid.
Ja, en dan gaat het niet alleen natuurlijk om die bouwsteentjes zelf, maar dan gaat het ook om de wisselwerking tussen die bouwsteentjes, dus om de krachten. Het is misschien wel leuk om één eruit te lichten, die een beetje ook een Nederlands karakter heeft, de zwakke wisselwerking. En de zwakke wisselwerking die is betrokken onder andere bij radioactief verval en verval van deeltjes. Dus een zwaar deeltje kan uit elkaar vallen in meerdere lichtere deeltjes. En vaak is daar de zwakke wisselwerking bij betrokken. En je zou kunnen zeggen, ja, waarom heb je dat nodig? Hè? Als je een elektron hebt en je hebt de bouwsteentjes van een atoomkern en je hebt atoomkernen, waarom moet je dan ook nog iets een zwakke wisselwerking hebben die dan daar weer aan gaat sleutelen en dan kunnen dingen weer uit elkaar vallen? En heb je weer zwaardere deeltjes die onder invloed van die zwakkere wisselwerking of zwakke wisselwerking naar lichter uiteenvallen? Maar die zwakke wisselwerking is bijvoorbeeld heel cruciaal bij kernfusieprocessen in de zon. Dus die is in de kosmos heel cruciaal. En ook bij de vorming van de eerste materiedeeltjes, kort na de oerknal. En die zwakke wisselwerking, die is beschreven door het Hooft en Feldman in termen van een krachtenveld. En in analogie met de elektromagnetische kracht. Heeft ook tot de Nobelprijs geleid. En bij die zwakke wisselwerking worden dan ook weer van die deeltjes die je kan uitwisselen. En die zijn ontdekt in het UA1-experiment van Carlo Rubbia, maar met versnellertechniek ontwikkeld door de Nederlander Van der Meer.
Oh, ja.
En dat herinner ik me nog toen ik net op CERN zat in 1984. Toen viel de Nobelprijs. Dat was nog, of tenminste, toen, dat was nog voor ik net naar CERN ging. Maar dat was een beetje in die periode dat ik ging. En vooral Rubbia, die was echt de Nobelprijswinnaar. Hele flamboyante man met een oranje Mercedes, met oranje velgen. En dat was een beetje die tijd. Maar dat was dus echt een voorbeeld van een voorspelling die experimenteel bevestigd werd.
Maar was jij een theoretisch of een experimenteel natuurkundige? Of was je eigenlijk allebei?
Een experiment, ja.
Is die zwakke wisselwerking, dat is dus, moet ik dat zien als een fundamentele natuurkracht van wetten van aantrekking en afstoting bijna? Of is het een van die spelregels, hoe die deeltjes zich tot elkaar verhouden? Hoe moet ik dat zien?
Je hebt in de natuur vier krachten, de zwaartekracht, maar die valt eigenlijk helemaal buiten dat standaardmodel. En dan heb je drie krachten over binnen dat standaardmodel die beschrijven hoe die deeltjes met elkaar kunnen wisselwerken. En eigenlijk als je denkt aan de materie om ons heen, zijn de sterke krachten en de elektromagnetische krachten het belangrijkst. De sterke kracht houdt quarks bij elkaar in protonen en neutronen in de atoomkernen. De elektromagnetische kracht werkt tussen geladen deeltjes. Dus die zorgt ervoor dat elektronen om die atoomkernen heen cirkelen bijvoorbeeld. Hè. We kennen hem natuurlijk ook uit het dagelijks leven.
Als je batterijen leeg zijn.
Ja. En dan de zwakke wisselwerking is heel erg zwak, zoals de naam zegt. En is ook een kracht die je normaal zou denken, waarvoor heb je dat nou eigenlijk nodig? Is onder andere betrokken bijvoorbeeld bij verval van deeltjes of bij radioactief verval. Dus wat je in het algemeen in de natuur ziet en in het standaardmodel is dat de zwaardere deeltjes, zoals een touwdeeltje of een muondeeltje, naar een lichter deeltje vervallen meestal, hè, naar een soort grondtoestand. Onze materie bestaat dan uit de lichtste deeltjes. En de zwakke wisselwerking is bij zulke vervalsprocessen betrokken. Maar dus ook bijvoorbeeld bij de kernfusieprocessen in sterren, zoals de zon.
Ik zit wel ineens te denken van, wij leven dus echt in het afval van de deeltjes. Dat is wat overblijft.
En Margriet, nu je dat standaardmodel zo mooi hebt neergezet. En nu we weten hoe het is ontstaan door al die interactie tussen experimentele natuurkundigen en theoretische natuurkundigen. Nu kunnen we ook goed begrijpen waarom een afwijkende meting aan dat muon, wat ons ook al achtervolgt vanaf dat begin waarvan Rabbi zegt wie heeft dat besteld en waar jij zelf aan gewerkt hebt. Nu is dat muon dus, dat doet iets wat dat standaardmodel niet helemaal kan beschrijven. Kun je ons iets preciezer meenemen in die experimenten, wat dan daar dan gezien wordt aan het muon dat niet past?
Ja, wat doet het muon verkeerd?
Ja, het duikt te weinig op, zou je kort samengevat kunnen zeggen. Ja, dus je hebt een paar keer zijn al de namen van de grote experimenten gevallen. Hè? Atlas en CMS, waarmee het Higgs-deeltje is ontdekt. Maar daarnaast heb je bij LHC, dus bij de grote versneller op CERN, waar protonen op protonen botsen, heb je het LHCb-experiment. En die B in de naam duidt op het B-kwark, wat vaak bottom wordt genoemd, maar sommige fysici hangen daaraan om het beauty te noemen. En nou ja, het begint allebei met een B, maar ik blijf het even bottom noemen. En nu zijn er deeltjes die bestaan uit zo'n bottom kwark en een ander kwark of een antikwark. Want we hebben antimaterie en je kan dan combinaties maken van kwarks en antikwarks.
Oké dan.
En wat er gebeurt is dat, of wat ze doen bij dat LHCb-experiment, is bestuderen hoe deeltjes waarin zo'n B-kwark zit zich gedragen. En dan hebben ze heel specifiek gekeken naar hoe een bepaald type deeltje vervalt, uit elkaar valt. En dat kan dan uit elkaar vallen in een combinatie van een ander deeltje en een muon. En een positief en een negatief geladen muon. Of in een elektron en een positron. Hè, dus het anti-elektron. Dus een negatief en een positief geladen elektron.
Er zijn eigenlijk twee routes. En eentje leidt onder andere tot een muon. En de andere leidt onder andere tot
een
elektron.
Tot een muonpaar en tot een elektronpaar. Ja. En je verwacht dat beide zich even vaak voordoen. Dus als je de verhouding neemt tussen het aantal muonparen dat je in zo'n verval vindt en het aantal elektronparen, dan zou je 1 moeten vinden en je vindt 0,85. Dus je vindt te weinig muonparen.
We komen muonen
dus
tekort.
Kennelijk gebeurt daar iets. Dat betekent niet dat er iets met die muonen misschien is, maar er is misschien iets wat er gebeurt in dat vervalsproces. En wat daar eigenlijk gebeurt is, het is een proces wat een beetje verboden is, wat eigenlijk niet zo vaak op zou mogen treden, waarbij zo'n bottom quark verandert in een strange quark, in een S-quark. En het feit dat daar een soort asymmetrie zit tussen elektronen en muonen, betekent misschien dat er in die verandering van smaak, zoals ze dat noemen, van de quarks, in het proces, ja, dat daar iets gebeurt wat we niet goed begrijpen. En daar schuilt meteen ook een moeilijkheid, want dat zijn heel moeilijk te begrijpen processen vaak. Je kunt allerlei tussenstapjes bewandelen, sluipweggetjes nemen om zo'n proces te bewerkstelligen.
En dat proces wat je noemt, dat is het veranderen van de ene soort kwark in de andere soort kwark. Dat kan, maar dat gebeurt niet zo vaak als dat ze nu vinden. Of zouden kunnen vinden.
Dat sowieso gebeurt dat niet zo vaak. Ja. Maar in dit geval zie je dat het, als het gebeurt, dat het vaker gebeurt en het dan tegelijk een elektronpaar oplevert, dan een muonpaar oplevert.
En is het dan zo dat, we hebben heel veel experimenten voorbij zien komen deze aflevering, waarin dan de theoretici dan weer aan het werk moeten. Maar is het de opwinding daarin dat, dit gaan we niet oplossen met zomaar een nieuw deeltje erbij, zoals het vaak ging. Dit is iets fundamentelers.
Dat zou een leuk idee zijn, ja.
Dat is niet helemaal duidelijk. Je zou kunnen zeggen van nou, misschien is bij die smaakverandering is er dus een proces betrokken wat we nog niet kennen. En dat zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld wordt gezegd dat er wel een nieuw deeltje bij betrokken is, een Z-prime. En dat er dus nog een andere kracht werkzaam is die we nog niet kennen in het standaardmodel. Ja. Een nog zwakkere kracht misschien dan een zwakke kracht.
En dat zou een hele grote interpretatie zijn. Dan heb je een extra kracht, extra deeltje.
Ja, bij een kracht hoort altijd een deeltje. Oh. Maar dat zou wel een hele grote interpretatie zijn. Een andere interpretatie is dat er misschien leptoquarks bestaan. Dus dat zijn deeltjes die zowel met leptonen, dus met elektronen en muonen zouden kunnen wisselwerken, als met quarks. En terwijl normaal gesproken die twee, hè, die zitten in andere vakjes in die,
in die terug naar de doos.
Dus dat zou. En die leptoquarks die zijn vroeger wel verondersteld in theorieën waarbij men probeerde echt, dat heette dan de Grand Unified Theories, weet je wel, waarbij je de hele standaardmodel in één formule, en dan zou je de sterke, de zwakke en de elektromagnetische wisselwerking allemaal onder één noemer brengen. En in sommige van die modellen werden ook wel leptoquarks verondersteld.
Ja, dat komt nu weer terug dan.
Ja, misschien. Maar dat is misschien allemaal nog een beetje tasten. En het is natuurlijk sowieso de vraag, wat betekent het resultaat? En nogmaals, het is nog helemaal niet gezegd.
En lopen we er niet op vooruit? Want jij zegt misschien. Ik bedoel, als je iets vindt dat je niet verwacht, dan je moet je volgens de regels van wetenschappelijke zuiverheid ook wel zeker weten dat het niet is wat je niet verwacht.
Meestal denk je, dan zou ik wel een fout hebben gemaakt. Als je bij een IKEA ding het ook niet klopt, dan heb je meestal zelf de fout gemaakt.
Alle grappen te spijt.
Ja.
Hey, maar is het, zijn we al zover dat we kunnen spreken van een overtreding?
Nee, en dat is ook waar ze een beetje mee worstelen bij het LHCb-experiment. Ik heb Niels Duning, die leidt daar, zeg maar, die is hoofd van de analysegroep. En die zei ook dat hij daar wel een beetje van wakker ligt, van wat moeten we hier nu mee? Want intussen is er in de Verenigde Staten, dat heeft de krant ook gehad, hè, is er G-2-experiment. Die heeft ook een afwijking in het muon gevonden, die eigenlijk nog moeilijker te interpreteren is en nog moeilijker theoretisch te onderbouwen.
Afwijking.
Ja. Nou, het wijst allemaal dezelfde kant uit.
Ja, ja.
Maar als we even nog bij dat CERN-experiment blijven. Wat bijvoorbeeld bij de Higgs gold, is je kijkt naar de afwijking ten opzichte van een model waarin het Higgs niet zou bestaan. En dan kijk je van hoe vaak vinden we hier een soort piekje wat op een deeltje zou kunnen wijzen. En hoe groot is de kans dat dat piekje toevallig ontstaat. En dan wil je een 5 sigma effect. En dat wil zeggen dat de kans dat dat toevallig, hè, dat je daar toevallig iets waarneemt dat er eigenlijk niet is, maar hè, toevallig. Ja, doordat je ook met een dobbelsteen wel eens 10 keer 6 achter elkaar kan gooien.
De detector had een gekke dag.
Ja.
Ja, dus die kans is kleiner dan 1 op 3,5 miljoen.
Dat is een grens die is afgesproken. Dat is geen natuurwet, maar dat is een afgesproken regel onder natuurkundigen. Die zeggen van, bij 5 sigma gaat de champagne open?
Nou, dat was wel zo bij het Higgs-deeltje bijvoorbeeld. Daar hoort nog iets bij, dat het niet 1 experiment was waarin het opdook. Want het zou natuurlijk kunnen dat je wel een 5 sigma effect hebt. Maar dat komt omdat je detector helemaal niet goed staat afgesteld. Dus bij het Higgs bijvoorbeeld had je het ATLAS en het CMS-experiment. Misschien een heel leuk voorbeeld in dat kader is het OPERA-experiment, waar ze aan neutrino's maten, die werden op CERN gemaakt in Italië, heel veel verderop onder de Appenijnen, bij de Gran Sasso gemeten. En toen leek het erop, dat is ongeveer 10 jaar geleden, denk ik, 12 jaar geleden, dat die neutrino's sneller zouden gaan dan het licht.
Ik herinner het me
wat
nog,
een sensatie zou zijn. En het was dan ook. En dat was een 6 sigma effect, maar het was geen effect, want het was een losse kabel. Hè. Dus je wil ook altijd alle systematische onzekerheden uitsluiten. En het hele mooie aan dat muonresultaat van LHCb is dat die systematische onzekerheden als het ware weggevallen zijn, omdat je kijkt naar de verhouding muonparen-elektronparen. Dus dan doe je 2 keer hetzelfde en je neemt de verhouding. Dus dan valt die meetonzekerheid er grotendeels uit.
En de kans dat die meting gevoeliger is voor de elektronen dan voor muonen, die kans is nihil.
Nou ja, ik weet niet of je nihil
nihil mag niet zeggen in deze wereld. Natuurlijk.
Maar wat Niels Duning ook zei is, kijk, dit is wat anders. Want bij het Higgs, dat was voorspeld. Dus je ging zoeken van kunnen we het uitsluiten, zien we het niet of wel. En dat kan je op allerlei manieren doen. Dit is iets onverwacht met wat hele grote gevolgen zou kunnen hebben. Hè? Wat we zeiden misschien. Hè? Als je het gaat interpreteren in termen van een extra kracht. En dan kan je zeggen extraordinary claims require extraordinary evidence. Is dan die 5 sigma nog genoeg? Hè? Dan wil je nog een ander experiment. Misschien bellen 2 in Japan, want het verifieert. Maar zelfs dan, is het dan genoeg? Of...
Maar op hoeveel sigma staat hij nu dan?
Hij staat nu op iets meer dan 3 sigma.
Oh ja, dus we zitten nog in de onzekerheidsfase. Sowieso.
Ja.
Dus de uitvoerders van het LHCb-experiment, die staan dus eigenlijk in een... Ja, het is bijna een gewetensvraag. Want je ziet een spoor van iets wat mogelijk richting hele interessante nieuwe natuurkunde leidt. Alleen ze zijn er zelf heel erg bewust van dat ze dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Dat ze nog en dat ligt niet helemaal in hun handen. Dat het liefste gebeurt dat juist bij een andere detector. dat de champagne zeg maar nog even in de koelkast laten staan.
Ja, dat sowieso. En ook denk ik van, ja, hoe breng je dit naar buiten? Want zij hebben dat resultaat in maart naar buiten gebracht. Daarna kwam natuurlijk het Amerikaanse resultaat naar buiten, wat een andere meting is. Maar een klein beetje als een puzzelstukje diezelfde kant lijkt uit te wijzen. En half juni wordt er weer vanuit LHCB een paper op het archive gezet. Dus, op het
en wat staat
daarin?
Waarin
ze ja, een ander verval onderzoeken. En daarin kunnen ze niet zo mooi het vergelijk maken met elektronparen. Dus er zitten, je kijkt alleen naar muonparen en weer vind je er te weinig. Omdat je niet zo nu het vergelijk met elektronparen kan maken, moet je het direct vergelijken met berekeningen. En dan blijkt dat die berekeningen, dus zeg maar die handleidingen bij je bouwdoos, dat die handleiding, dat daar nog heel veel haken en ogen aan zitten. Dus de ene berekening zit vrij dicht bij het resultaat en de ander zit er wat verder vanaf. Dus zeg maar een kans van 1 op 1000 dat het niet klopt, of een kans dat het nagenoeg wel klopt, of dat er eigenlijk niet zoveel afwijking is. Dus dan zit je dan de theoretische berekening te toetsen, of vind je een afwijking, is ook weer moeilijk.
Dat is ook weer dubbelzinnig.
En hoe breng je dat dan? Want al die drie puzzelstukjes wijzen wel dezelfde kant op. Er wijkt iets af. Dus hoe zwaar weegt het een, hoe zwaar weegt het ander? Dat is echt een hele ingewikkelde puzzel, lijkt mij.
Maar het klinkt ook een beetje bitterzoet aan de ene kant, want er zit iets moois in, dat standaardmodel dat steeds beter klopt. En nu zit je dus juist met dat resultaat dat wringt, waar je dus ook, ja.
Dat is toch juist mooi, want dan vind je iets. Mij lijkt de moeilijkste afweging van, ga je hier nou zwaar op inzetten en allemaal nieuwe experimenten ontwikkelen? En dan blijkt het uiteindelijk, ja, het zal iets meer zijn dan een loszittende kabel. Dat is nu wel uitgesloten, denk ik. Maar dan blijkt het uiteindelijk toch allemaal weer net binnen de marge van het standaardmodel te vallen. En dan zakt het in als een pudding. Lijkt me eigenlijk, ik bedoel, het zou leuk. Nu ga je natuurlijk verder onderzoeken. Want nu heb je iets. Nu heb je zeg maar de,
je hebt een los draadje om aan te trekken misschien.
Ja.
Dat is een beetje ongelukkige metafoor gezien.
Ik snap dat er nog heel grote onzekerheden liggen. Maar stel dat we het eventjes aan het losse draadje blijven trekken. En de bouwdoos, die past niet helemaal meer. Gaan we dan verder sleutelen aan het standaardmodel? Gaan we dat uitbreiden en er dingen bij bedenken waardoor het toch weer klopt? Of moet er iets rigoureuzers gebeuren? Moet het standaardmodel daar met wortel en al uit?
Hoppa.
Ja, ik denk het laatste niet, maar het antwoord varieert echt al naar gelang met wie je spreekt. En misschien is het ook wel goed om hier te zeggen dat wat we geschetst hebben is dat het standaardmodel echt heel erg succesvol is gebleken. Hè? Dat keer op keer bij het Higgs-deeltje of het topkwark, dat het inderdaad het deeltje waarvan het bestaan voorspeld werd, gevonden werd. Maar dat wil niet zeggen dat het standaardmodel alles verklaart, of dat we daarmee de hele kosmos hebben begrepen. Het is heel mooi om te zien dat zo'n zwakke wisselwerking, dat die dan een rol speelt heel vroeg in de kosmos, als de eerste elementen, lichte elementen ontstaan, en in sterren, in fusieprocessen. Maar er zijn ook als je naar de kosmos kijkt en naar het standaardmodel, heel veel open vragen. Bijvoorbeeld in de kosmos missen we een groot deel van de materie waarvan we weten dat hij er moet zijn, hè? Maar we zien hem niet. Die donkere materie, zijn dat deeltjes die ook nog ergens in dat standaardmodel horen? Of neem dat neutrino, dat kleine neutraaltje wat door Pauli voorspeld werd. Volgens het standaardmodel heeft dat geen massa. In werkelijkheid blijkt uit metingen de neutrino's wel een kleine massa. En er zijn drie neutrino's en die massa's verschillen weinig. Kijk je naar de quarks, dan heb je een hele lichte. En de topquark is ontzettend zwaar, zo zwaar als een goudatoom. Waarom is dat? Waarom zijn die massa's zo? Waarom zijn er drie families in het standaardmodel? Dus er zijn heel veel open vragen binnen het standaardmodel zelf. Waarom? Hele belangrijke vraag, is er in de kosmos meer materie dan antimaterie. Gelukkig, hè, want materie en antimaterie zouden elkaar verwoesten, ja, opheffen. Zou en dan zouden wij er niet zijn. En in het standaardmodel is die derde generatie van quarks, die zijn eigenlijk ingevoerd, omdat je daar een asymmetrie in kan voeren die een deel van de asymmetrie tussen materie en antimaterie verklaart, maar niet genoeg.
Ja, dus er zit heel veel pijn.
Veel meer vragen nog. En zelfs bij de Higgs, die biedt het mechanisme waarmee de andere deeltjes massa krijgen. Maar waar komt die Higgs vandaan? Hoe gedraagt die Higgs zichzelf? Dus dat is het eerste. Er is nog heel veel te onderzoeken aan het standaardmodel zelf. En als hier nu dit muon afwijkend gedrag vertoont of wijst op een soort afwijking, hè, misschien in het veranderen van smaak tussen bepaalde quarks, dan is dat niet voor het eerst dat er een afwijking is. En de vraag die je dan kan stellen is, ja, begrijp, moeten we nu het standaardmodel verder gaan doorgronden? Moeten we extra features inbouwen? Hè, zoals voor die neutrinomassa's gaan we het uitrusten. Dat mooie schema wat we hebben met extra.
Want dat is gedaan toen met die neutrino's. Toen hebben ze zeg maar wat schroeven wat aangedraaid. Extra
je hebt daar extra aanvullingen op het standaardmodel voor nodig eigenlijk. Om dat dan weer in te passen. En bijvoorbeeld Freya Blackman, die is hoogleraar in Brussel en nauw betrokken bij het CMS-experiment. Die zei van, nou, ik zou het wel leuk vinden en het is misschien ook wel goed als dat standaardmodel een keer echt breekt. En zij vergeleek het, en dat vond ik wel een hele leuke vergelijking, met de tijd van Ptolemeus, die niet het zonnestelsel, maar het aardstelsel beschreef. Ja. De kosmos met de aarde als middelpunt, dus het geocentrisch stelsel.
Ja, en alle hemelen die eromheen draaien.
En dan moesten alle planeten eromheen draaien, maar hoe nauwkeuriger je de bewegingen van de planeten ging beschrijven, hoe meer afwijkingen je vond. Dus je moest allemaal wiskundige foefjes en dat epicycles werden dat genoemd, inbouwen. Dus dat model werd topzwaar eigenlijk. En toen kwam Copernicus en die zei, nou, dan zetten we de zon in het midden en dan kan het allemaal veel eenvoudiger. En zo zou je bij het standaardmodel misschien kunnen zeggen, ja, naarmate we meer gekke dingen vinden en features in moeten bouwen, moeten we misschien het opbreken en weer opnieuw opbouwen op een weer nieuwe, mooiere en eenvoudiger wijze. Maar je kan ook zeggen, ja, we gaan eerst nog, moeten het nog verder doorgronden. We begrijpen het nog helemaal niet goed genoeg. En we moeten nog heel veel van die precisiemetingen doen en al die verschillende vervallen en deeltjes en hun gedragingen nog eens onder de loep nemen. En dat bij LHC en allerlei andere experimenten, hè, die daar in een biotoop omheen zitten, dat nog eens gaan uitzoeken. Dus ja.
En je moet ook een heel goed ander idee hebben dan. Want dan moet je dus een hele andere berekeningsmethode van al die deeltjes hoe die met elkaar in verband staan. Dat is toch moeilijk voor te stellen. Want het is zo vaak bevestigd al dat het zo werkt. En dan die muon. Ja, oké. Okay. Je gaat niet voor muon je hele huis afbreken.
Nou ja, het is ook niet, misschien niet gezegd dat je dan zegt het standaardmodel is fout. Als je kijkt, hè, in de wetenschap. Je hebt Newton die beschreef de zwaartekracht. En dan Einstein beschreef het op een andere manier. Maar daarmee is niet alles wat Newton zei vervallen. Ja. Dus het standaardmodel kan even goed overeind blijven. Natuurlijk als een superhandige beschrijving. Maar misschien wijst een afwijking wel naar iets wat er nog net een laagje onder ligt.
Dus dat het zeg maar een soort uberstandaardmodel komt, waarbij dat standaardmodel dan één deel beschrijft en dan moet er weer iets nieuws komen. Ja.
Wat je zou kunnen zeggen is, hè, in de jaren 40, 50 had je die hele dierentuin van deeltjes. En toen werd er een onderliggend patroon ontdekt waarin alles op zijn plek viel. En misschien dat dit één draadje is en ook allerlei andere trekjes die je vindt. Misschien dat op termijn we ook iets vinden weer wat onderliggend is, waardoor de verschillende onderdelen van het standaardmodel beter op hun plek vallen.
Maar alles wat je hebt verteld wordt me wel duidelijk. Ik snap dat ongeruste, opgewonden gevoel nu wel een beetje dat zich van natuurkundige meester maakt. Want het aan de ene kant is het, ja, zoals Hendrik zegt, het is één muon, twee gekke resultaten, misschien drie.
Drie sigma.
Drie sigma. Dus dat moet allemaal nog verder. Maar aan de andere kant is er iets. Nou ja, je kijkt misschien naar iets wat allerlei nieuwe vragen oproept en antwoorden behoeft.
Ja, en ik denk ook dat hij, om even weer op het begin terug te komen, dat dat ook die sociologische en psychologische effecten daarin meespelen. Hè. Wat Freya Blackman van het CMS-experiment ook zei, is dat zij soms het gevoel had een beetje van een dreinend kind. Van, ik wil nu, hè, 10 jaar, het is alweer 10 jaar geleden bijna, dat dat Higgs-deeltje ontdekt werd. En ondertussen zit iedereen te meten. En als jij wil promoveren, dan wil je natuurlijk liever ook iets spannends in je proefschrift zetten. En wat ook wel goed is misschien om daarbij te zeggen, is dat vanaf 2028 ongeveer de LHC met veel hogere intensiteit zal gaan draaien. He, en dan zal die nog 1 jaar of 10 draaien. En dan zullen de meeste data verzameld worden. Dus vergeleken met wat dan verwacht wordt verzameld te worden, hebben we nu pas 15% verzameld. Ja, dus de echte grote precisiemetingen gaan nog komen.
Dus je moet eigenlijk nu natuurkunde gaan studeren.
Maar het zeggen, ja.
Want dan kan je dan gaan promoveren.
Ja, maar Dan blijft dat psychologische effect, dat het natuurlijk leuker is om iets nieuws te ontdekken dan om te gaan kijken, kloppen al die verschillende onderdeeltjes, kloppen al die vervalste kanalen, dat je al die hoekjes afstoft van het standaardmodel. Dat is hartstikke belangrijk, maar er is inderdaad ook wel dat gevoel, we hebben ook wel zin in iets nieuws.
Maar je zou kunnen zeggen dat juist door het afstoffen, door het nauwkeurig meten aan het muon, dat we überhaupt met deze vraag.
Ja,
als je niet gaat afstoffen, dan vind je ook nooit iets geks.
Nee, het moet ook, zeker. Maar dat is dus een beetje die spanning, dat gevoel van we willen het nu, hè, en een soort ongeduld en al die precisiemetingen.
Maar ik zie ook nog wel een ander soort spanning, want je hebt steeds niet voor niks een model. En natuurlijk zo altijd in de wetenschap, dat zie je ook in de medische en in de biologische wetenschap, het model wordt eigenlijk de wereld. Dus je beschouwt het model als, dat is eigenlijk de wereld. Dan zit je gevangen in je eigen model. Maar tegelijkertijd, jij somde net al een heel ding op, de hele zwaartekrachtproblematiek en de relativiteit en zo, die zit ook niet in dat standaardmodel. Dus het is al niet een beschrijving van de wereld zoals die is op natuurkundig niveau. Dus het is, ik bedoel, ik wil het nou niet gelijk gaan bagatelliseren, want het is maar een model. Het zijn natuurlijk hele knappe berekeningen, maar het lijkt me dat de mensen die ermee bezig zijn toch ook omdat het altijd klopt, als je het uitrekent, heb je het gevoel dat het de werkelijkheid is. Maar ten diepste weet je wel dat het natuurlijk maar, ja, het is natuurlijk een begin van een beschrijving van de werkelijkheid. Want ja, de wereld bestaat al 15 miljard jaar. En het heelal. En wij zijn 50 jaar bezig. Kan je niet gelijk doorgronden, lijkt me.
Ik weet niet of mensen die nou aan het standaardmodel denken, van dat ze echt met de werkelijkheid bezig zijn.
Nee, dat bedoel ik ook.
Dat weet ik niet hoor. Dat denk ik eigenlijk niet. Het is een model wat de deeltjes, wat de wereld op de kleinste schalen beschrijft. Hè, en de deeltjes die daarin leven en hoe ze wisselwerken. Maar dat hangt ook heel nauw samen met hoe wij nu denken, hoe de kosmos in ontstaan is geëvolueerd, is ontstaan, hoe de sterren daarin zijn ontstaan, hè, hoe materie daar is in zich heeft gevormd. Dus er is heel veel samenhang tussen. En dat is heel leuk om over na te denken. Maar ik denk niet dat de mensen die daaraan werken per se denken dat ze daarmee echt de werkelijkheid helemaal te pakken hebben.
Ja, dat niemand
dat
denkt
zou toch hoogmoedig zijn om dat te denken. En ik denk juist ook als je werkt bij zo'n grote versneller, dat je ook wel ontzag hebt weer voor de natuur. Kijk, het is uiteindelijk de natuur, dat zeggen de fysici ook, die waarin dingen opduiken. Het zijn niet de theoretici die bepalen. En dat is ook leuk aan dat muon.
De natuur spreekt uiteindelijk. Ja.
En het duikt op, terwijl theoretici het niet zeiden. En niet voorspelden.
Het is nog lang niet klaar, dat beseft iedereen natuurlijk.
We moeten nog lang goed blijven luisteren naar wat er zoal opduikt in de kosmos, in de deeltjesversnellers. In onze hoofden ook. Dat komt hier allemaal eens samen. En dat vind ik er toch wel spannend aan. Dankjewel, Margriet, dat je ons mee wilde nemen in de wereld van het allerkleinste en in de wereld van tegelijkertijd grote apparaten en mooie modellen. Dankjewel ook Hendrik en Else van Driel voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!